Goedemorgen, broeders en zusters. Het is alweer een tijdje geleden dat ik bij jullie mocht zijn. Maar het is toch iedere keer weer een vreugde dat we met elkaar mogen zijn. We hebben gisteravond nog maar kort elkaar gezien. Maar goed, dat was voor een ander doel. En we zijn vandaag te samengekomen eigenlijk om de Heere te loven en te prijzen en hem aanbidden. Dat is altijd weer de boodschap die we nooit mogen vergeten. Dat dat de reden is om waarom we samenkomen. Dat is de bijzonderste reden. Om dat we als gelovigen te samenkomen, om eraan te denken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dat doen we iedere keer weer. Door die tekenen in ons midden te hebben. Die tekenen die de Heer Jezus ons heeft nagelaten. Maar ik had vandaag, en ik ben daar al een hele tijd een beetje mee bezig. Ik ga dat hier een beetje verhogen. Ik ben al een hele tijd bezig met een bijzonder boekje in het Oude Testament. En daarin staan zoveel mooie dingen. En het is maar een boekje van 4 hoofdstukken. Dus zo lang is het niet, maar het is een bijzonder boekje. En ik ga eerst zeggen, in onze Bijbel staat het niet op zijn plaats. Hoe komt dat? Weet ik niet. Hier staat het, ze hebben het zo geschikt, achter het boek Richteren. En ik heb het met name over het boek Rut. En ze zullen daar de mensen die de samenstelling of de volgorde van de boeken gedaan hebben, zullen daar zeker hun bedoeling mee gehad hebben. En die bedoeling is zeker niet verkeerd. Maar in de Joodse Bijbel staat het boekje Rut helemaal langs achter tussen de feestrollen. En als je het boek Rut leest, zullen we vanavond een paar verzen doen uit het eerste hoofdstuk. Als je dat boekje leest, dan is dat eigenlijk, ik zeg het misschien een beetje op een eigenaardige manier, dat is een liefdesgeschiedenis te midden van heel veel miserie. Het is een beetje eigenaardig uitgedrukt. Maar kan ik verduidelijken waarom ik dat zeg? Als we bij hoofdstuk 1 lezen, en ik lees u uit de herziene statenvertaling, misschien lezen jullie uit de NBG-vertaling. Nu, dat maakt allemaal niet zoveel uit, die vertaling, en dat komt toch veelal op hetzelfde neer. Misschien een iets modernere woordgebruik, maar eigenlijk maakt dat niet zoveel verschil uit. In vers 1 van hoofdstuk 1 staat er, in de dagen dat de rechters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. Even tot daar. De Heer had gezegd, wanneer het volk, dat kan je terugvinden in Deuteronomium, Mozes zegt dat, wanneer het volk niet zou gehoorzaam zijn aan datgene wat de Heere hen opgedragen had, dan zou er oordeel komen over dat land, vloeiende van melk en honing. Dat had de Heere gezegd. En in het boek Rechteren vinden we op tal van verschillende manieren dat het volk iedere keer weer afdwaalde van de Heere God. En in zijn genade gaf de Heere God dan weer een rechter die het volk terugbracht tot de Heere God. Iedere keer weer opnieuw. Zijn liefde en zijn genade hing naar het volk uit om hen terug te brengen bij de Heere God. Dat is vandaag ook nog zo. Vandaag is daar nog niets veranderd. Als wij gezondigd hebben, als wij dingen gedaan hebben waarvan we weten dat ze niet in overeenstemming zijn, dan zegt de eerste Johannesbrief: God is getrouw en rechtvaardig. Als wij onze zonden belijden, Hij heeft de kracht en de genade om ons te vergeven. Ik geef het nu even met mijn eigen woorden weer. Maar zo staat het er ongeveer. En wij mogen ook iedere keer weer, als het verkeerd gegaan is in ons leven, mogen we naar de Heer Jezus toe gaan. Maar hier in het boek Rut, dan vinden we inderdaad. En als je dat eerste hoofdstuk leest, dan dat eerste hoofdstuk van het boek Rut, dan krijg je een droevige geschiedenis. Maar ik ga me straks een klein beetje nader uitdrukken. Er komt hongersnood over het land. En dat is ook weer iets dat de Heere heeft toegestaan in Israël. En wat zie je dan? In de plaats van naar de Heere te gaan, dan is er een man, Elimelech, en zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen, die trekken weg naar het land Moab. Nu zijn er in de Bijbel drie, waarvan ik weet, misschien zijn er wel meer, zijn er drie dingen die ons heen wijzen naar wat er in de wereld gebeurt. En de eerste heb je Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. De vleespotten, laat ons teruggaan, zegt Israël, als ze in de woestijn zijn, naar de vleespotten van Egypte. Dat is een beeld van de wereld. Daar waar je alles naar je zin kan doen, dat je erop los kan leven, dat je eten en drinken hebt, en alles wat je nodig hebt om plezier te maken. Dat is een beeld van Egypte. En dan heb je aan de andere kant, heb je het Babylonische. Dat is het godsdienstige beeld van de wereld. En het godsdienstige beeld van de wereld, ik ga geen beschuldigingen uiten naar bepaalde grote kerken, dat ga ik niet doen. Maar we weten allemaal voor onszelf hoe het er, en de nieuwsberichten die spreken ervan vandaag de dag, wat er allemaal in de christelijke wereld vandaag gebeurt. Daar hoef ik geen tekeningetje van te maken. Dat is het godsdienstige. Maar ook hier Moab is ook een beeld van de wereld. En een beetje op een speciale manier. Als je een reis onderneemt naar het land Moab, dan getuig je eigenlijk van, laat mij maar met rust, met al dat godsdienstige en weet ik ook veel, laat mij gewoon mijn eigen gang gaan en laat mij gerust. Kom niet af met al die vragen over godsdienst. Dat is een beeld van het land Moab. En daar trekt een man, Elimelech. Zijn naam, vele namen in de Bijbel hebben een betekenis. Zijn naam betekent mijn God is kracht. Nu, in de eerste plaats zie je dat daar niet veel van tevoorschijn komt bij Elimelech. En als je dan ziet van waar hij wegtrekt, Bethlehem, is broodhuis, betekent broodhuis. Uit de streek van Juda, betekent aanbidders. Vandaar trekt Elimelech en zijn vrouw Naomi. Naomi betekent lieflijke. De namen van de zonen hebben ook een betekenis, maar die heb ik niet onthouden. Die heb ik ook niet opgezocht voor mezelf, maar ze hebben allebei een betekenis. En dan gaan ze naar dat land. En dan, na een tijd, ongeveer 10 jaar, dat heeft ook weer eens een betekenis voor ons. 10 jaar is altijd een getal van de menselijke verantwoordelijkheid. We hebben 10 vingers en 10 tenen. Dat is een beeld van de menselijke verantwoordelijkheid. 7 is een getal van de goddelijke volheid. En zo heb je meer cijfers in het Oude en het Nieuwe Testament die hun betekenis hebben. Maar ze trekken weg. En ze komen in dat land Moab terecht. En wat gebeurt er dan? De man van Naomi sterft. Ook de beide zonen sterven. Dat heeft ook weer zijn betekenis. Als het mannelijke weggenomen wordt en het vrouwelijke blijft over, daar heeft de Heere God ook zijn betekenis mee. Want de verantwoordelijkheid van de man en het gezin, dat is Gods scheppingsorde, die heeft een betekenis. De man is als eerst geschapen, dan de vrouw uit de rib van de man, niet uit zijn voeten, dat heb ik al nog een keer gezegd. Uit de rib van de man heeft de Heere God een rib genomen en heeft hij Eva geformeerd. En ze staat aan de zijde en Adam erkent dat ook. Eindelijk zegt hij, iemand die aan mijn zijde staat, die mij kan helpen, die mij kan ondersteunen, die een hulp voor mij is. Dat is prachtig. Als je zo'n huwelijk hebt vandaag de dag, waarvan man en vrouw zo naast elkaar kunnen staan, dat is prachtig, daar heb je alle reden voor om de Heere te danken. Prachtig. Maar die man sterft en die beide zonen sterven. En wat gebeurt er? Naomi die blijft alleen over met haar schoondochters. Orpa en Rut. En dan is er een getuigenis van Naomi. En dat is niet veel positief. Naomi zegt, ga toch terug mijn dochters. Ga toch terug. Als je dat hoofdstuk leest, dan zie je dat. Dan zegt ze, normaal gezien was het zo dat als er nog zonen zouden zijn die geboren zouden worden uit Naomi, dan hadden die schoondochters volgens het Oude Testament het eerste recht om met die man die toen geboren zou worden te trouwen. Dat was een regel in het Oude Testament. En Naomi zegt, ik ben veel te oud om een man toe te behoren. En al zou ik deze nacht, zegt ze, nog een man toe behoren, dan, en als er een zoon zou geboren worden, zouden jullie daarop wachten? Nee, toch, mijn dochter, zegt Naomi, ga toch terug. En dan neemt Orpa afscheid van Naomi. En die gaat terug. Maar het getuigenis van Rut, naar wie dat boekje genoemd is. En ik zeg er even tussendoor. Er zijn, als je kijkt in het Nieuwe Testament en waar je de boeken hebt waar de geslachtsregister van de Heer Jezus staan. Dan zijn er 4 vrouwen die in het geslachtsregister van de Heer Jezus voorkomen. En Rut is daar één van. Rut is daar één van. Een Moabitische. En als je terugkijkt, ook in de eerste 5 boeken van Mozes. Iemand van Moab, die had niet het recht om tot in het 10e geslacht te behoren bij het volk van Israël. En toch is Rut gekomen en heeft ze behoord in het geslacht van de Heer Jezus. Dat, broeders en zusters, is pure genade. Had ze niet verdiend. Ze had genade gevonden in de ogen van de Heere God. En daar ligt alle basis. Ook voor ons. Als we vandaag gered zijn. Als we vandaag behouden zijn. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan is dat in ons leven pure genade. Dat we van de Heer Jezus hebben gekregen. En het is zelfs zo, misschien klinkt dat een beetje aardig, dat we al voor de grondlegging van de Heer Jezus, voor de grondlegging van de wereld, heeft de Heer Jezus reeds aan u en mij gedacht. Dat is fantastisch, dat staat in de Bijbel. Hij heeft natuurlijk ook gedacht aan allen die de Heer Jezus zouden aannemen. Dat is normaal. Aan allen die de Heer Jezus zouden aannemen, daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. Het is zo dat de mens een keuze heeft. Hij kan kiezen voor of tegen de Heer Jezus. Maar die keuze, die is al in ons hart gelegd. En dan krijgen we dat getuigenis van Rut. En dat vind ik al zo mooi. In het eerste hoofdstuk, het 16e vers, krijgen we dat getuigenis. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan. U te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Prachtig getuigenis. Een prachtig getuigenis, waarom? Omdat Rut wist dat ze geen recht had. Rut wist dat ze niet kon toebehoren bij het volk van Israël. En toch gaat haar verlangen uit om te behoren bij die God. Van waar waarschijnlijk in die 10 jaar dat ze in het land Moab zijn gebleven, daar zullen wel dingen van gesproken zijn. Ze zullen daar wel van gehoord hebben. Dat zeker. En dan is er dat moment dat je tegenkomt in dat eerste hoofdstuk, dat Naomi gehoord heeft, dat de Heere God naar zijn volk heeft omgezien door hun brood te geven. Zo staat het er. En dan neemt ze het besluit om terug te gaan. En dan krijg je in dat boek, in dat eerste hoofdstuk, krijg je dus eigenlijk een heleboel negatieve dingen. Waarvan je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Maar precies daartegenover wil ik datgene zetten wat nu wel positief is. En er staat één vers in vers 21. Vers 21 staat er: ik hing vol weg, maar de Heere, heeft mij leeg laten terugkeren. Ook in heel die periode dat ze weg geweest zijn van het volk van Israël, daar heeft de Heere de familie van Elimelech en zijn vrouw en zijn twee zonen niet alleen gelaten. Hij is met hen bezig geweest. En hij heeft het door een misschien hele moeilijke weg. Een hele diepe weg. Waarbij ze haar man en haar twee zonen verloren heeft. Heeft de Heere haar doen terugkeren. En dan nog zegt Naomi, als je dat hoofdstuk verder leest, zo keerde in vers 22, zo keerde Naomi terug en met haar Rut Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakten van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de herfstoost. Dat is de eerste oost. En het is precies wat ik zoek. Ja, in vers 20 staat het, een beetje ervoor. Als ze terugkomen in Bethlehem, heel de stad raakt een oproer. Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dat is Naomi die dat zegt, terwijl ze eigenlijk zelf is weggegaan van bij de Heere God. Maar de Heere God heeft hen nooit alleen gelaten. Dat doet hij ook niet met ons. Ik weet niet of jullie, ik wel. Als het bij mij en mijn leven niet helemaal recht zit, dat er een beetje afwijking is, dan is daar dat stemmetje van binnen. Die zegt: Samuel, niet goed, jongen. Het is niet in overeenstemming van wat ik van jou verlang. Dat gebeurt wel een keer. De laatste tijd in de gevangenis gaat het niet zo goed. Vorige week dinsdag had ik één jongen die naar de Bijbelstudie kwam. Plus nog iemand van de medische afdeling die alleen Frans sprak. Maar goed, we hebben toch de Bijbelstudie laten doorgaan. Anna en ik. haar Bijbelstudie was goed. En ik weet niet hoe het kwam. Maar ik heb de Hanse Bijbelstudie in het Frans gegeven. Dus mijn Frans, dat was al heel ver gezakt. Maar goed, toen we buiten kwamen in de gevangenis, zei Anna, zegt zij, dat Frans van jou, dat is nog niet zo verkeerd. Ik zeg, Anna, ik heb vandaag in tongen gesproken. Maar goed, dat is inderdaad in talen of tongen, dat is precies hetzelfde eigenlijk. En we hebben er even om gelachen. Maar goed, hetgeen was, dat is dat de Heere met ons is geweest. Dat Gij ons gezegend geeft. En dat we met elkaar eigenlijk, al waren we maar met twee of drie, dat de Heere ons gezegend geeft in datgene wat we met elkaar mochten doen. En hier in dat boekje Rut, dan zie je dat Naomi eigenlijk niet zo gelukkig is. Ze zegt tegen de mensen van Bethlehem, noem mij Mara. En dat betekent bitterheid. Mara betekent bitterheid. Naomi is verbitterd. En dat is iets wat heel erg is. Dat is iets wat heel erg is. Ik ken mensen die verbitterd zijn. En als je dat meemaakt, mensen die altijd weer terugkomen op datgene wat er vroeger in hun leven, voor of na hun bekering, fout is gegaan. En je hebt niet de kracht om op je knieën te gaan en vergeving te vragen voor de Heer. Dan wordt dat allemaal erger. Dan gaat dat allemaal dieper zitten. En dan heb je de kracht op een gegeven moment, heb je de kracht niet meer. Hoe komt dat? Omdat je de Heilige Geest eigenlijk een beetje teleurstelt. De Heilige Geest die is nu vandaag op aarde. Hij woont in u en mij. En we mogen van zijn kracht gebruik maken. Hij woont in ons. En we mogen van zijn kracht gebruik maken om iedere keer weer tot de Heer Jezus te gaan. Hij is het die ons leidt. Hij is het die ons kracht geeft. Maar als we die kracht negeren, dan komt er op een gegeven moment scheiding. Dan bedroeven we de Heilige Geest. En dan heeft Hij niet de kracht om te werken. We kunnen vandaag, dat zeg ik er even terloops bij, en we kunnen vandaag niet meer zondigen tegen de Heilige Geest. Dat kunnen we niet meer. Dat was alleen de mensen die de Heer Jezus verwezen hebben naar het kruis. Dat was zondigen tegen de Heer Jezus. De overpriesters, de schriftgeleerden en de fariseeën. Die wisten heel goed dat Hij de eeuwige Zoon van God was, die mens was geworden en die voor hen op aarde was gekomen. En toch hebben we ze gezegd, weg met Hem, kruisig Hem. Ze hebben zelfs geroepen naar Pilatus. We hebben maar één en dat is de keizer. Ze hebben de Heer Jezus niet gewild. En dat is zondigen tegen, terwijl ze heel goed wisten dat Hij degene was die van God gekomen was. Ze hebben Hem afgewezen, terwijl ze wisten dat Hij de Heiland was. Dat is zondigen tegen de Heilige Geest. Dat kunnen we vandaag niet meer. Maar goed, terug naar ons hoofdstuk. En Rut, dan zie je dat er, terwijl dat Naomi eigenlijk haar naam betekent lieflijk, heb ik al gezegd, eigenlijk diep in de put zat, dan zien we in dat tweede hoofdstuk dat er actie komt. Actie in dat tweede, in het boekje Rut. En die actie die komt niet van Naomi. Die actie die komt van Rut. En dat was ook weer iets wat gedaan moest worden in het Oude Testament. Rut zegt, om iets te eten te hebben, laat mij toch gaan om aren op te lezen op de velden van waar de maaiers zijn. En dan zegt Naomi, ha mijn dochter. En dan staat er in sommige vertalingen, en dat is niet verkeerd, bij toeval kwam ze terecht op het veld van Boas. En Boas zijn naam is mijn Heer en mijn God. Of man van grote kracht. Om het in beelden naar voren te brengen. In het kleine boekje Rut is Boas een beeld, een type van de Heer Jezus. Het is heel mooi om dat te zien. Hij is een type, een beeld van de Heer Jezus. En dan zie je dat er heel veel gebeurt in die hoofdstukken die erop volgen. En dan zie je dat, het is heel mooi, als je dat hoofdstuk verder met elkaar zou lezen, dan zie je dat Boas al heel goed wist wie Rut was. Want hij had nagegaan wat ze voor haar schoonmoeder had gedaan. Hoe ze haar land had verlaten. Hoe ze Naomi gevolgd was. Dat alles daarvan was Boas op de hoogte. En de Heer Jezus is ook op de hoogte van hoe het in ons leven wij ervan afbrengen. Dat weet hij heel goed. We hoeven geen dingen, we kunnen geen dingen voor hem verbergen. Maar zoals ik al zei, wij mogen altijd teruggaan naar de Heer Jezus. Het mooie ervan is dat hij ons nooit, nooit zal afwijzen. En het gevolg van is dat Rut blijft op het veld van Boas. En ze moet er blijven tot de hele oost, de herfstoost, de tarweoost, voorbij is. Ga niet op een ander veld. En wat ik dan ook weer mooi vind, in zo'n gedeelte, dan heeft Boas de opdracht aan de maaiers om iets extra's uit die halmen. Dat waren toen nog schoven, wij kennen dat niet meer, dat is met pikdossers vandaag de dag. Maar ik heb als kleine jongen heb ik dat gekend, dat met een sikkel en een zeis dat graan werd afgedaan en gebonden werd en in schoven tegen elkaar had gezet. En dan als dat binnengehaald werd, dan kwam de dorsmachine en dan werd dat daarin gegooid. Ik heb dat als kleine jongen heb ik dat meegemaakt. Dat is lang geleden, maar goed. Ja, en dat was ook in die tijd zo. En Boas die gaf die opdracht aan zijn maaiers. Laat wat extra liggen. Laat wat meer liggen. En dan zie je daarin een beeld van als ons verlangen naar de Heer Jezus uitgaat, we hebben dat in een van onze liederen gezongen, als we naar hem verlangen, Als onze liefde naar hem uitgaat, dan stelt hij ons nooit teleur. Dan laat hij iets extra's leggen, opdat wij zouden mogen groeien naar de Heer Jezus toe. Dat is de bedoeling. De bedoeling van heel ons leven is dat we altijd, met alles wat we doen, dat we steeds dichter bij de Heer Jezus mogen komen. Dat is de bedoeling dat de Heer Jezus met u en mijn leven heeft. En als wij daarop ingaan, dan zegent gij ons. Dan komen we altijd dichter bij de Heer Jezus. Er zijn veel dingen vandaag de dag in ons leven. Nu, voor mij ligt dat een beetje anders. Ik ben gepensioneerd. Ik heb natuurlijk veel tijd. Hè? Maar dat is niet zo. Hè? Want als je gepensioneerd bent, dan heb je voor niks geen tijd. Maar goed, ik mag toch nog, dankzij de Heere, iedere week een keer naar de gevangenis in Brugge. En ik doe het nog altijd graag. En dan mag ik de mensen van de persoon van de Heer Jezus gaan vertellen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat is soms droevig. Ik had van de week, ik zat er al lang mee. Er is iemand die naar de Bijbelstudie komt. En ik heb heel zijn assisezaak gevolgd. Het is de eerste keer dat ik dat deed. Dat is een iemand die homo is. En die jongen die komt naar de Bijbelstudie. En vroeg of laat moest het er eens van komen. Dat ik hem zou wijzen wat dat er in Romeinen 1 staat. Dat het zijn levenswijze, dat dat niet goed was. Staat er in Romeinen 1, laat het maar een keer lezen, hoe het er staat, dat ik het niet met mijn eigen woorden weergeef. Romeinen 1, voor het verband vanaf vers 22, staat er, ik lees u uit de zogenoemde Voorhoevenvertaling, zich uitgevend voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverhankelijke God vervangen door iets dat gelijkt op een beeld van een verhankelijk mens. Van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Je ziet hierin al de naar beneden gaan van wat de mens doet. Ze hebben het beeld van de onverhankelijke God vergeleken met iets wat gelijkt op een mens. En als ik dat zeg, dan denk ik altijd aan Boeddha. Dat is iemand die gelijkt op een mens. Ja, neem mij niet kwalijk, maar dat is altijd wat in mijn gedachten opkomt. En dan zie je dat ze dat het naar beneden gaat. Van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. En dan zegt, daarom heeft God hen ook in de lusten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij die de waarheid van God veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang veranderd in de tegennatuurlijke en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in lust tegen elkaar ontbrand. Mannen bedrijven met mannen schandelijk en ontvangen zo het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf. Je hoeft er geen woorden aan toe te voegen, het staat er letterlijk in. En daar hadden we een gesprek over. En hij heeft mij duidelijk gezegd, Samuel, ik ga niet veranderen. Ik weet dat het in het woord van God zo staat, maar ik ga niet veranderen. Ik zeg, jongen, dat is uw keuze. Kan ik niks aan veranderen? Ik kan alleen maar zeggen wat dat er in Gods woord staat. En dan zie je onmiddellijk het gevolg. Hij had toch beloofd van hadden. Maar ik zeg, je blijft welkom op de Bijbelstudie. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Daar heb ik ook het recht niet voor. Ik ga komen, zegt hij. Maar wie dat er niet was, was hij. Dan zie je, sommige mensen die hangen te samen van leugens. En nu ja, of we hem de volgende keer zullen zien, dat zullen we dan maar afwachten. Maar hij verandert binnenkort van gevangenis. Dus dan zeg ik, ik ben er vanaf. Dat is eigenlijk niet mooi. Maar ik heb contact met die andere almoezenier. Jullie kennen hem ook allemaal. Dat is Ivan Thomas, die op het ogenblik in Oudenaarde zijn dienst heeft. En wij hebben een heel goed contact met elkaar, Ivan en ik. En Ivan heeft gezegd, ik zal er hem ook op wijzen. Nu, goed. Terug naar ons hoofdstuk. En dan zie je dat Boas al heel goed wist wat Rut allemaal gedaan had. En dan, als de Heere God dat ook gezegd heeft, dan zie je dat Boas, die in beeld is van de Heer Jezus, extra zegeningen laat liggen op het veld, zodanig dat Rut meer kan verzamelen. En dan als ze thuis komt, en nadat ze ook een maaltijd gekregen had van Boas, geroosterd koren, en ze laat zien aan haar schoonmoeder wat ze opgeraapt heeft, dan zegt Naomi plotseling, bij wie ben jij vandaag geweest? En dan zegt ze, Boas. Ja. En dan gaat er bij Naomi een lichtje branden. Hij is één van onze lossers. Hij is degene die, met andere woorden, om het met eigen woorden weer te geven, hij is degene die het recht heeft om dat land wat Elimelech en zijn twee zonen toebehoorde, te kopen. Maar dan lezen we nog verder in dat hoofdstuk dat er nog een andere losser was, die eigenlijk nog dichter was als Boas. En weet je wat nu zo mooi is? De naam van die andere losser, die wordt niet genoemd. Die wordt niet genoemd. Maar weet je wie die andere losser was? De wet. De 10 geboden. Dat was die andere losser. En hij kon niet lossen. Hij kon niet lossen, want er is nooit iemand die de wet volledig heeft kunnen vervullen dan alleen de Heere Jezus. Hij heeft de wet van de Heere God volledig tot in alle puntjes vervuld. Als je daarvan een getuigenis wilt hebben, dan moet je voor jezelf maar een keer het evangelie van Lucas lezen. En daar vind je dat het gaat om de volmaakte mens, de tweede Adam. En het mooie daarvan is, ook als je dat geslachtsregister leest in Lucas, is heel mooi, heel opvallend. In Matthäus krijg je het geslachtsregister van een koning. Daar in Matthäus beschrijft de Heer Jezus in een vaar licht, beschrijft gij de Heer Jezus als de koning die zou komen voor Israël. In Marcus wordt de Heer Jezus voorgesteld als de dienstknecht. Dan heb je geen geslachtsregister in het Marcus evangelie. Dienstknecht heeft geen geslachtsregister. In Lucas heb je het geslachtsregister van de Heer Jezus als de volmaakte mens. En het bijzondere daarvan is, het begint bij de Heer Jezus en het gaat terug tot op Adam. In het Johannesevangelie heb je geen geslachtsregister. Want dan gaat het over de eeuwige Zoon van God. De eeuwige Zoon van God zonder begin, zonder einde. Vind je geen geslachtsregister. Maar goed, dan om terug te gaan naar ons boek Rut voor de laatste keer. Dan zien we dat die tweede losser niet kan lossen. En dat is vandaag nog even goed zo. Er zijn vandaag nog, jammer genoeg, dat vind ik heel jammer, dat mensen zijn die geloven dat ze de wet moeten vervullen. Wij moeten de wet niet vervullen. De Heer Jezus heeft gezegd dat we zijn wet, en dat is de wet van de liefde, dat we moeten laten zien aan de wereld dat wij als gelovigen elkaar lief hebben. Dat het aan de wereld is te zien. De wereld zal het aan ons opmerken. Dat wij als gelovigen elkaar lief hebben. Dat is hetgene waarvan de wereld kan zien. Hoe wij als gelovigen elkaar en de Heer Jezus lief hebben. En dat zie je dan ook in dat kleine boekje Rut. En het laatste wat ik mee wil eindigen is, dat is iets waar ik heel lang moeite mee heb gehad. Zeg ik heel eerlijk. Toen we een keer op een Bijbelstudie waren, toen was een broeder bij ons die zei, het antwoord, Samuel, dat vind je in het boekje Rut. Het is zo, jullie weten dat allemaal, hoef ik niet te herhalen. Mijn oudste zoon Levi, die is gestorven toen hij 30 jaar was. Thuisgehaald van de Heere. Ik weet dat Levi gelovig was. Dat hij de Heer Jezus heeft aangenomen. En moet ik eerlijk zeggen, ik mis hem hier nog. Maar zijn vrouw, Tamar, die heeft altijd gewild dat ze mijn schoonvader bleef. Dat ik haar schoonvader bleef. Ja, omgekeerd. Dat ik haar schoonvader bleef, zo is het. Daar had ik een beetje moeite mee. Aan de hand van een tekst waar er staat, als de een van beide partijen sterft, dan is de vrouw, oftewel de man, doet er niet toe, heeft hij het recht om een andere man of een andere vrouw te nemen. Zo staat het er. En toen had ik daar een beetje moeite mee. Tamar was jong en ze heeft een jaar of drie is ze alleen geweest. En dan is ze hertrouwd met Jan. En Daar had ik een klein beetje moeite mee. En toen staat er in dat laatste stukje. Ik heb het gevonden. Dan krijgen we dat huwelijk van Boas met Rut. En in vers 14 staat er van hoofdstuk 4. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief hebt, heeft hem gebaard, zij die beter is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En toen was er een van de broeders bij ons die zei, kijk, als je de volgende keer Tamar ziet, neem haar dan maar een keer dicht en geef haar maar een flinke knuffel. Dat heb ik toen ook gedaan op de verjaardag van ons Kelly. Zijn we te samen gekomen en ik heb Tamar dan een keer een stevige knuffel gegeven en ook gezegd erbij waarom. Nu, dat boekje eindigt fantastisch, het boekje Rut. En dan zie je, en daar wil ik heel erg mee eindigen, en Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem de naam. Zij zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaïe, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaïe en Isaïe verwekte David. En David is de voorvader zowel Jozef als Naomi. Zowel Jozef als Maria waren allebei uit het geslacht van David. Heel mooi om zo'n boekje, zo'n klein boekje van 4 hoofdstukken te zien hoe wat daar allemaal in staat, niet alleen in de geschiedenis, maar ook in de praktijk van ons leven voor vandaag.